Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Neemt u plaats. Heel hartelijk welkom. Ik moet even wat nakijken, want onze dochter die is hoogzwanger. Dus ik moet een beetje in de gaten houden of ik geen... Nee, dat is natuurlijk gekkigheid. Ja, onze dochter is wel hoogzwanger. Maar dat hoef ik niet na te kijken. Ik wil vanmorgen met u nadenken over het thema, ook een thema. Thema Koninkrijk en doop. En ik kreeg afgelopen vrijdag een heel mooi appje van een broeder uit onze gemeente. En er zijn zoveel mensen die worstelen met om tot die keuze van de doop te komen. En toen las ik het volgende en hij schreef aan mij het volgende. Hallo Bert, mijn ouders van 86 en 84 jaar hebben na een jarenlange worsteling de keuze gemaakt om zich te laten dopen. De doopdienst is volgende week in het open water, de Reest, een riviertje in Meppel. We zijn zo dankbaar voor deze keuze. Nou, prachtig toch? 84 en 86 jaar na een jarenlange worsteling. Nou, het hoeft geen jarenlange worsteling te zijn. Maar goed, we gaan daar vanmorgen met elkaar over nadenken. Het Combo heeft een aantal prachtige liederen uitgezocht voor de prediking. En die leiden ons daar al een beetje heen van wat is grond om gedoopt te mogen worden. En uiteraard is dat het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En daarvan gaan we ook zingen in het bekende lied uit Johan de Heer 150. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wou staan. Welke vreugde dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Ja, zowel in dit lied, ook als in het lied wat we nieuw hebben aangeleerd dan net. Dat komt toch duidelijk naar voren, ook het lijden van de christen. En het is vandaag de zondag voor de vervolgde kerk. Dus ook daar willen we aandacht aan besteden. Zullen we eerst een moment nemen van gebed en deze dienst opdragen aan de Heer. Almachtige God en Vader, we komen tot u om u te danken. Heer, we zijn zo dankbaar, Heer. Dankbaar dat we u mogen kennen, door u gekend zijn. Dankbaar dat we u vader mogen noemen door onze Heer Jezus Christus, onze redder en verlosser. Hier dankbaar voor de genade die u in ons hebt betoond. Dankbaar dat we hier vanmorgen met elkaar kunnen zijn. Hier wilt u spreken door uw woord, wilt u spreken door uw geest. Wilt u uw heerlijkheid deze morgen in ons midden tonen. Heer, we danken u dat u bij ons bent. We danken u voor uw trouw die we al hebben bezongen. We danken u dat u niet loslaat wat u bent begonnen in ons. We danken u voor de kinderen die we op de achtergrond mogen horen zingen. Heer, wilt u in hun hartjes zaaien, uw liefde en trouw en uw vergeving door de Heer Jezus, het bloed van het Lam, dat ons toegang geeft tot de troon van de genade, waar we nu op dit moment ook u de lof mogen toebrengen in onze gebeden, in onze liederen, maar zometeen ook bij het openen van uw woord. Heer, leidt u ons en wees u met ons. Wilt u tot uw doel komen met een ieder van ons, Heer, en u weet dat de voorbereiding is gegaan over de doop. En wellicht dat er vanmorgen ook mensen in ons midden zijn die met dit onderwerp worstelen. Het misschien wel heel moeilijk vinden om tot een keuze te komen. Het liever misschien wat vooruit schuiven. Heer, wilt u ook tot harten spreken. Heer, wilt u uw weg tonen. Wilt u uw weg daarin openbaren. We danken u dat we voor elkaar mogen bidden. Heer, u weet hoe we hier gekomen zijn. U kent ons hart en u kent onze gedachten. U kent onze omstandigheden. Heer, wilt u deze morgen laten zijn tot de bemoediging. Dat we vertroost mogen worden, maar ook aangespoord mogen worden om de weg van u te gaan. Zo leggen we deze dienst in uw hand, in Jezus' naam. Amen. Ik mag u natuurlijk ook nog de groeten overbrengen van de broeders en zusters in Emmeloord. Die zijn al een half uurtje eerder begonnen. Dus die zijn denk ik al met de preek bezig. En daar spreekt vanmorgen Joop Strietman. En die kent u waarschijnlijk wel van operatie Mobilisatie. Een paar weken geleden is zijn vrouw overleden en naar de Heer gegaan, naar een ziekbed. En voor hem erg moeilijk om alleen te zijn. Maar het laatste gebed dat zijn vrouw bad was, ik leg mijn leven in uw hand. En over dat thema hoopt hij vanmorgen ook in Emmeloord te spreken. Toch wel heel bijzonder. Ik leg mijn leven in uw hand. We gaan nog twee liederen zingen. De zegenkroon. En daar staat, waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied. En bij het voorspel gaan we de collecte inzamelen. De eerste voor de gemeente en de tweede voor het bouwfonds. En dan aansluitend zingen we dus opwekking 764 de zegenkroon. En daarna aansluitend, ik ben zo dankbaar Heer voor wat u deed voor mij. Ja, Heer, we zijn dankbaar. Maar ook dankbaar dat we uw woord hebben ontvangen. Dat we ook vanmorgen in alle vrijheid uit uw woord mogen lezen. Heer, wilt u uw woord bevestigen aan onze harten. Dat we het niet alleen zullen begrijpen met ons verstand, maar ook met ons hart. Heer, en u wilt uw woord levend maken door uw geest. Heer, wilt u zo tot uw doel komen en wilt u ons helpen, Heer, bij het verstaan, maar ook bij de uitleg van uw woord, Heer, en dat het tot eer van u mag zijn. In Jezus' naam. Amen. Het eerste gedeelte dat ik met u wil lezen is Matteüs 28, vers 16 tot en met 20. De bekende zendingsopdracht. Matteüs 28, vers 16 tot en met 20. En het tweede gedeelte is zo meteen uit 1 Petrus 3. Matteüs 28, vanaf vers 16. En daar lezen we het volgende. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En vers 19 heb ik zelf even iets letterlijker vertaald dan het in uw Bijbel staat. Vers 19, daar staat namelijk letterlijk: henengaande maakt al de volken tot mijn discipelen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en door hen te leren onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En dan gaan we naar het tweede gedeelte, dat is 1 Petrus 3, vanaf vers 13. 1 Petrus 3, vanaf vers 13. En vanaf vers 13 lezen we: en wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen. Maar heilig God de Heere in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden, als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach. Terwijl de ark gebouwd werd waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Tot zover de schriftlezing. Ik krijg nog wel eens de vraag: hoe belangrijk is de doop? En die vraag die wordt natuurlijk niet zomaar gesteld. Hoe belangrijk is de doop? Wat mensen dan vaak willen weten is of hun behoudenis van de doop afhangt. Vaak wordt die vraag gesteld om te kunnen beoordelen of het verantwoord is om de doop uit te stellen. Of wellicht om het misschien helemaal maar te vergeten. Want is het wel echt zo belangrijk? We hebben bij ons in de gemeente hebben we een introductiekring. Dat is een kring voor nieuwe leden, voor nieuwe mensen die in de gemeente komen. En onderdeel van die kring is 3 avonden doopstudie. Ik heb zowel in Emmeloord als daarvoor in Deventer nog nooit meegemaakt dat er mensen waren die zeiden dat de uitleg over de geloofsdoop door onderdompeling niet klopt. Reden dat mensen zich niet laten dopen door onderdompeling is in enkele gevallen omdat men ondanks de uitleg dat het niet zo is, het toch ziet als overdoop. Maar in 9 van de 10 gevallen heeft niet dopen te maken met de sociale omgeving. Wat zullen ze ervan vinden? Wat zullen ze ervan zeggen? Is het dan echt noodzakelijk? En ik wil niet zeggen dat ik dat niet begrijp. Ik begrijp dat heel goed. En wij zitten in een omgeving waar heel veel mensen uit de reformatorische achtergrond bij ons in de gemeente komen en daar een enorme worsteling mee kunnen hebben. Zo'n 25% van onze gemeente bestaat uit Urkers. Nou, dan kunt u zich wel een klein beetje voorstellen hoe dat dan gaat. Dat gaat zelfs tot in de extreme. Dat ze worden gedreigd met onterving en dat soort zaken allemaal. Dus het kan heel extreem gaan. Maar wat ik heel vaak tegenkom is dan toch die sociale omgeving. Wat zullen mensen ervan zeggen en wat zullen mensen ervan vinden? Moet ik er nou zo'n groot punt van maken? Als ik besef wat het allemaal losmaakt, hangt mijn behoud ervan af. Nou, laten we daar eerst even kort naar kijken, doop en behoud. Er zijn 2 teksten in de Bijbel die een relatie leggen tussen doop en behoudenis. Ik kreeg die vraag ook een keer bij de jeugd. Hangt je behoudenis dan af van de doop? En toen zei ik, nou, in Markus 16, vers 16 staat, wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. En toen zette ik een punt. En gelukkig was er iemand die heel pinter was en die zei van, ja, maar die tekst die gaat verder. Ik zei, ja, dat klopt helemaal. Want er staat, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Voorwaarde voor behoud is geloof in de Heer Jezus Christus. Laat dat heel helder en duidelijk zijn. Dat hier ook dopen staat, is omdat geloof en doop zo onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is zo'n twee-eenheid, het is zo vanzelfsprekend. En je ziet in het Bijbelboek Handelingen telkens weer dat als mensen tot geloof komen, dat ze zich direct laten dopen. Is helemaal geen vraag. In het tweede gedeelte van deze tekst staat niet, maar wie niet gelooft en niet is gedoopt, die zal veroordeeld worden. Dat staat er niet. Nee, daar staat wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Nou, doop is mijns inziens dan ook geen voorwaarde tot behoud, maar wel logisch gevolg van het geloof, tot het geloof komen in de Heer Jezus Christus. Wie gelooft, laat zich dopen. Dat het niet een voorwaarde voor behoud is, blijkt bijvoorbeeld ook bij de moordenaar aan het kruis. Die heeft geen gelegenheid meer om gedoopt te worden, maar de Heer Jezus zegt wel, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De tweede tekst waar je relatie ziet tussen doop en behoud hebben we net gelezen in 1 Petrus 3 vers 21. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. De doop is tegenbeeld, dat wil zeggen een voorafschaduwing van de zondvloed, of de zondvloed is een voorafschaduwing van de doop. En de zondvloed die laat zien dat een oordeel over deze wereld kwam en dat Noach en zijn gezin door het water heen werden gered. Nou, de betekenis hier van het woord behoud is niet eeuwig behoud. Dat zal ik straks nog laten zien als duidelijk wordt wat de relatie is tussen koninkrijk en doop. Dan zal ik ook antwoord geven op de vraag of de doop belangrijk is. Is de doop nou zo belangrijk? Dus geen relatie tussen doop en eeuwig behoud. Nou, laten we eerst eens kijken naar de zondvloed als beeld van oordeel en redding, zodat we scherp hebben van wat de doop inhoudt. Allereerst heeft de zondvloed dus te maken met het oordeel dat over deze aarde ligt en over deze aarde komt. Dat oordeel werd eerder al duidelijk. Door de zondeval leven wij als nakomelingen van Adam van nature gescheiden van God. We leven op een aarde waarop een vloek rust, omdat de mens die de opdracht had om over deze aarde te heersen, deze regeertaak uit handen heeft gegeven aan Satan, die nu de overste van deze wereld is. De mens leeft onder zijn invloedssfeer en we worden daar iedere dag worden we daarmee geconfronteerd. We zien het in de wereld om ons heen. Deze wereld die ligt onder het oordeel van God. De zondvloed was al een oordeel, maar er zal, zo leert de Bijbel ons ook straks, voor ieder mens zal er een eindoordeel zijn. Als je blijft in de staat waarin je geboren bent, dan zul je voor je zonden zelf de straf moeten dragen bij het eindoordeel. Dat is een hele ernstige boodschap voor diegenen die de Heer Jezus Christus nog niet kennen als hun redder en verlosser. Als je blijft in de staat waarin je geboren bent, dan zul je voor je eigen zonde zelf de straf moeten dragen bij het eindoordeel. Dat betekent dan niet alleen voor dit leven, maar ook straks in de eeuwigheid voor altijd verwijderd van God, die er juist zo naar verlangt dat je zult delen in zijn heerlijkheid en dat je zult delen in zijn glorie, in zijn majesteit. Je hoeft niet te blijven in de staat waarin je geboren bent. We hebben al gelezen in vers 18 dat Christus heeft geleden voor onze zonden. Hij die rechtvaardig was, leed voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Dat eindoordeel voor de witte troon waar het boek Openbaring over spreekt, zul je niet meemaken als je gelooft dat hij die rechtvaardig was voor jou als onrechtvaardige is gestorven en zo jouw zonden heeft gedragen, heeft weggedragen. Dan is, tussen aanhalingstekens, de zondvloed, dan is het oordeel is afgewend. In het brengen van dat offer aan het kruis brengt hij, de Heer Jezus Christus, ons bij God. Hij trekt ons uit de duisternis van deze wereld, die onder de invloedssfeer van Satan staat, en brengt ons over naar het koninkrijk van de Zoon. Er vindt dus een verplaatsing plaats, een verhuizing. Overgezet van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van de Zoon. Als Petrus op de Pinksterdag, we hebben nog net Pinksteren gevierd, als Petrus op de Pinksterdag oproept tot bekering, en als hij mensen oproept om zich te laten dopen, dan zegt hij onder andere ook in Handelingen 2 vers 40, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Geslacht, dat staat voor een groep mensen die om bepaalde reden met elkaar verbonden zijn. Dit verkeerde geslacht zijn die mensen die nog onder dat oordeel leven. Jezus zegt, wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Zijn woorden van de Heer Jezus zelf. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Vandaar, deze wereld ligt onder het oordeel van God. En dan staat hier, laat je daaruit behouden. Zorg dat je daaruit wordt gered. Dat kan maar op één manier. En dat is geloven in de Heer Jezus Christus. Geloven dat hij is gestorven, gekruisigd als rechtvaardige voor jou die onrechtvaardig is. Wat betekent dat? In Galaten 2 vers 20 schrijft de apostel aan de gelovigen het volgende. Ik ben met Christus gekruisigd. Als je gelooft dat de Heer Jezus Christus voor jouw zonde in plaats van jou aan het kruis is gestorven, dan ben je ook gekruisigd. In Romeinen 6 vers 6 daar staat, dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Die oude mens die die relatie met God niet had, die nog onder het oordeel leefde, die oude mens is met hem gekruisigd. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Zoals de toenmalige wereld, de mensen die zich van God hadden afgekeerd, teniet gedaan werd door de zondvloed, zo laten wij in de doop zien dat we met Christus zijn gestorven. We laten ons begraven in het waterbad van de doop, om daarmee symbolisch te laten zien dat het lichaam van de zonde teniet gedaan is. Dat betekent dat jij die gescheiden leefde van God en slaaf van de zonde was, want je kon niet anders dan zondigen, dat die mens niet meer leeft. Begraven door de doop in zijn dood. Ik ben met Christus gekruisigd. En wat staat er dan verder in Galaten 2 vers 20? Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Het graf is de plaats van de opstanding. Daarom kom je uit het water weer omhoog. Met Christus opgestaan. Behouden. Gered uit dit verkeerde geslacht. Zoals Noach en zijn gezin. Gered omdat je niet zoals al die anderen die niet tot Christus gekomen zijn, meer onder het oordeel leeft. Je bent getrokken uit het koninkrijk van de duisternis. Van Satan, waar hij overste is. Hij de overste van deze wereld. De wereld die onder een vloek ligt, die onder het oordeel van God ligt. Ben je overgezet naar het koninkrijk van de Zoon. En dat is wat door het geloof in de Heer Jezus Christus plaatsvindt. En wat je laat zien in de doop. Vandaar koninkrijk en doop. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Het is niet zonder reden dat ik eerst Matteüs 28 heb gelezen. En daar ontvangen de discipelen namelijk de opdracht om te dopen. En dat na de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag 3000 mensen werden gedoopt. Een doop die we vervolgens op meer plekken in Handelingen zien, dat is op grond van deze opdracht. In de brieven blijkt onder andere in Romeinen 6, in Galaten 3 en ook hier in 1 Petrus 3 dat er sprake was van een dooppraktijk. Allemaal op grond van die opdracht die de Heer Jezus aan zijn discipelen na zijn opstanding gaf. Henengaande maakt al de volken tot mijn discipelen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en door hen te leren onderhouden al wat ik u bevolen heb. Ik heb deze tekst wel eens een sandwich tekst genoemd. Een sandwich, er zijn twee boterhammen en met beleg ertussenin. Nou, vers 19, wat we net hebben gelezen, dat is dan het beleg. En vers 18 en vers 20 zijn dan de twee boterhammen die het beleg bij elkaar houden. In vers 18 zegt de Heer Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is koninkrijkstaal. Wat Jezus hier zegt is dat hij exousia, dat hij volmacht, dat hij autoriteit heeft ontvangen. Die volmacht, die autoriteit in de hemel en op de aarde. Zijn Vader is het die hem volmacht geeft, autoriteit geeft in hemel en op aarde. Dus alles en iedereen is onder zijn autoriteit gesteld. De praktijk is dat nog niet iedereen zich onder die autoriteit voegt. De praktijk is dat het beloofde koninkrijk voor Israël, met de Messias als vorst, nog toekomstig is. Dat er vrede vanuit Jeruzalem over deze wereld zal gaan, omdat de vredevorst troont in Jeruzalem, dat ligt nog in het verschiet. In die zin is Jezus nog niet koning over deze aarde. Wat is dan de situatie nu op dit moment? De Satan is de overste van deze wereld, hebben we gezien. De wereld ligt nog onder zijn invloedssfeer. Maar er zijn discipelen. Er zijn leerlingen, er zijn volgelingen die de Heer Jezus volgen. En dat zijn wij. U bent een discipel, een volgeling, een leerling van de Heer Jezus. En die getuigen van de komende koning. Daarbij geeft Jezus zijn discipelen de garantie, en dat is de tweede boterham van de sandwich in vers 20. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Voor wereld staat hier aion. En dat betekent tijdperk. Totdat een tijdperk tot zijn einde of tot zijn einddoel gekomen is. Ik ben met jullie, zou je kunnen zeggen, tot het moment zal aanbreken dat de tegenwoordige wereld, die onder het oordeel ligt, plaats zal maken voor de toekomende wereld. De toekomende wereld waar alles onder de heerschappij zal zijn van de Messias. Het koninkrijk voor Israël, de Messias, die regeert vanuit Jeruzalem. Zijn shalom over deze hele wereld. Wij leven nu in die tijd totdat de Heer Jezus Christus zal regeren. En we leven met een geweldige belofte. Ik ben met u. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Nou, dat dit nodig is, dat blijkt wel uit de brief die Petrus geschreven heeft. De brief waarin hij gelovigen bemoedigt in het lijden dat ze zullen ondergaan. Ze zijn bevrijd uit het rijk van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon, waarvan ze getuigen in de doop. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Het deel uitmaken van het koninkrijk van de Zoon en niet meer onder de macht van de Satan zijn die heerst over de dood, dat is een geestelijke werkelijkheid. Maar in de praktijk van ons dagelijks leven staan we nog midden in deze wereld waar het getuigen van de komende koning en zijn koninkrijk lijden tot gevolg heeft. Want deze boodschap wordt niet gepruimd. Het is prima als je vertelt dat je een prachtige toekomstverwachting hebt. Word er vooral heel gelukkig mee. Maar als je vertelt dat dit alleen maar mogelijk is door bekering, door verzoening met God, door de Heer Jezus Christus. Als je vertelt dat je zonder hem reddeloos verloren gaat, ja, dan gaan de stekels overeind. In vers 14, daar gaat het over lijden vanwege de gerechtigheid. Dat betekent dat de kans groot is dat je door het doen van gerechtigheid, het doen van Gods wil, dat je zult lijden. Als je als organisatie Schreeuw om Leven in samenspraak met burgemeesters volgens de afgesproken regels, precies volgens de afgesproken regels, bij abortusklinieken staat om vrouwen te helpen in hun overweging van wel of niet abortus, dan word je aan de schandpaal genageld. Dat leidt tot verhitte debatten zelfs in de Tweede Kamer. Dat is lijden om Christus wil. En wat staat er dan in vers 14? Als je zoiets overkomt, dan ben je zalig. Dan ben je gelukzalig. Want als je zoiets overkomt en lijden om Christus wil is je deel, dan weet je dat je in het voetspoor van je heiland wandelt. In 1 Petrus 2 vers 19 staat dat dit genade is. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Als je het geduldig verdraagt, zegt Petrus, wanneer je goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Lijden vanwege de gerechtigheid. Lijden omdat je Gods wil doen. Als ik met jongeren, ik heb dat onlangs nog gedaan, iets deel over het huwelijk, dat bijbels gezien de voorkeur heeft boven samenwonen, of over geen seks voor het huwelijk, of een relatie aangaan met een gelovige, nou, et cetera, dan ben ik er me al van bewust dat als deze jongeren echt Gods wil gaan doen, dat ze dan zullen lijden vanwege de gerechtigheid, het doen van Gods wil, want ze zullen alleen komen te staan. Je wordt belachelijk gemaakt. Je hoort er niet meer bij. Ik weet nog dat ik werd gedoopt op 19-jarige leeftijd. Nota bene, een jongen uit onze kerk maakte me de maandag erna belachelijk mee op school. Weet je wel wat hij heeft gedaan? Welkom in de strijd wordt wel eens gezegd als je wordt gedoopt. Lijden om Christus wil. Als je het besluit neemt om gedoopt te worden. En het wordt je niet in dank afgenomen. Wij hebben volgende week weer een doopdienst. En daar worden ook twee jongeren gedoopt. En de ene jongen die zei tegen zijn vader. Vader, ik ga het morgen even aan oma vertellen dat ik gedoopt word. En hij was helemaal enthousiast. En toen zei vader van, nou, zegt hij, ik moet je misschien een klein beetje voorbereiden. Want het kan wel eens zo zijn dat oma niet zo enthousiast reageert. Nou, dat was nog zacht uitgedrukt, want ze was in alle staten. Als je het besluit neemt om gedoopt te worden en het wordt je niet in dank afgenomen. Maar je hebt de overtuiging Gods wil te doen. Dan is dat ook een vorm van lijden om Christus wil. Dan ben je zalig. Dat is genade bij God, maar je gaat in het voetspoor van je heiland die een lijdensweg is gegaan. Waarom is er toch zoveel strijd rond die doop? Zou het misschien toch meer betekenis hebben dan alleen maar een symbolische betekenis? Tijdens de reformatie, dan gaan we heel ver terug, sprak Ulrich Zwingli, een van de leiders van de reformatie in Zwitserland, zich in 1523 uit voor de volwassen doop. Wist u dat? Maar toen bleek dat de stadsraad van Zürich om politieke redenen niet van de kinderdoop af wilde. Kinderdoop betekende immers inschrijving in de stadsregisters. En toen herzag Zwingli zijn standpunt. Want niet ingeschreven worden in de stadsregisters betekende van je hoort er niet bij. Leerlingen van hem, waaronder Felix Mans, die waren het er niet mee eens. En in 1525 werd de eerste doperse gemeente gevormd in Zwitserland, die zwaar bestreden werd door Zwingli. Hij noemde ze Anabaptisten, wederdopers. En dat bestrijden ging heel ver. De eerste martelaar uit die doperse beweging is diezelfde Felix Mans. En hij werd in 1527 omgebracht door verdrinking. Een symbolische straf voor een wederdoper. Dat is nog wat anders dan een boze oma. Lijden om de gerechtigheid. Lijden om het doen van Gods wil. Het is al van jaren. Ik kreeg onlangs een foto van een bevriende voorganger uit Moldavië. In de hoofdstad van Chisinau, daar is een hele grote bijbelschool. En daar komen studenten uit Centraal-Azië. En die komen daar 4 jaar intern wonen om de bijbelschool te kunnen volgen. En op de foto daar stonden alle afgestudeerde studenten. Zij gaan weer terug naar Centraal-Azië om daar de boodschap van het evangelie te brengen. Naar landen waar ze zullen worden vervolgd om hun geloof. Lijden vanwege de gerechtigheid. Dan bent u zalig. Dan ben je gelukzalig. Dat is genade bij God. Dan ga je in het voetspoor van je heiland. Iran staat op de 9e plaats van de opendoorslijst van vervolgde landen. Op dit moment volgen plusminus 50 Iraniërs bij ons in het asielzoekerscentrum Bijbelstudie. We zijn een doopdienst aan het voorbereiden in juli en 13 van hen hebben aangegeven gedoopt te willen worden. Het risico van lijden om Christus wil is voor hen heel groot. We hebben onlangs een Afghaanse jongen gedoopt en we deden een voorgesprek zo met een aantal dopelingen. En hij hoorde van een aantal, hoorde hij van dat ze al jaren geleden tot geloof waren gekomen. Die jongen die zat te kijken en denkt, wat is dit? Het is toch normaal dat als je tot geloof komt, dat je je ook direct laat dopen? Ik begrijp het wel natuurlijk, we hebben een hele historie en een hele geschiedenis. Maar wel goed om mensen vanuit een andere cultuur daar juist eens over te horen. En hoe zij daarin staan. En hoe zij tot overgave zijn gekomen. Lijden om Christus wil. Maar dan lezen we in vers 14 en vervolgens vers 15, wat allereerst gericht was aan mensen die vervolgd werden, maar wat nu ook een aansporing is voor ons. Ja, ook naar aanleiding van al die voorbeelden die ik net heb genoemd. Daar staat in vers 14, laat u niet in verwarring brengen. Maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en ontzag. Wat is jouw antwoord als lijden om Christus wil je overkomt? In wat voor manier en wat voor vorm dan ook. Dus ook als je omgeving jouw doop afkeurt. Heilig God de Heere in uw hart. Dat betekent hem die heilig is als Heer erkennen. Hem de plek in je hart geven die hem toekomt. Hij op de troon van je leven. En dat is wat ons brengt bij het antwoord op de vraag, hoe belangrijk is de doop? De doop is allereerst belangrijk om de dood eenvoudige reden dat de Heere Jezus hier opdracht toegegeven heeft. Dat is toch heel eenvoudig. En als je Jezus volgt, dan wil je doen wat hij zegt. Matteüs 28, vers 19. Bij de vraag hoe belangrijk de doop is, gaat het er niet allereerst om wat het jou oplevert, of wat jij door niet te dopen niet zou ontvangen. Maar het gaat er allereerst om dat het de Heer vreugde geeft als jij zijn wil doet. Heilig de Heer in je hart. Doe wat hij zegt. Daarmee erken je, u bent Heer over mijn leven. Ik doe wat u zegt. Daarmee heilig je de Heer in je hart. In de tweede plaats is de doop belangrijk omdat je getuigt wat de Heere Jezus voor jou heeft gedaan. Voor jou aan het kruis gegaan, voor jou zijn leven gegeven en je beleidt in de doop, u hebt mij door uw offer gekocht en betaald met uw bloed. Daarmee zeg je, u bent mijn rechtmatige eigenaar. Wederom, u bent Heer over mijn leven. Regeer in mij. Hij geeft de opdracht om te dopen, dus dan doe je dat. En dan komen we weer bij vers 21, waar dus staat, de doop behoudt nu ook ons. Wat is daar de betekenis van behoud? Ten eerste staat in vers 21 dat de doop niet het verwijderen van het vuil van het lichaam is. Het betekent niet, als je wordt gedoopt, dat je dan niet meer zondigt. Je blijft vatbaar voor besmetting met de zonde. Dit wordt door de doop niet ongedaan gemaakt. Ja, de Bijbel is er heel duidelijk over om alle verkeerde praktijken van vroeger, om die weg te doen. Maar met de doop is geen definitief einde gemaakt aan de invloed van morele vervuiling. Wat wordt er dan bedoeld met de doop? Een vraag aan God van een goed geweten. De doop die herinnert je eraan dat je het goede wil doen. Daartoe behoudt ons de doop. Het woord behoud is in het Grieks een zogenaamd duratief. Dat betekent dat het iets van voortduring aangeeft. Niet eenmalig behoud of eenmalige redding, maar voortdurend. En de doop moet je dan zien als een reddingsboei waaraan de drenkeling zich vast blijft klampen. Je wilt het goede doen en je wilt de Heere dienen en gehoorzamen. En op momenten dat het niet lukt, grijp je weer die reddingsboei. Dan komt in je gedachten dat moment van de doop. Ik moet het vlees niet meer voeden, want ik ben met Christus gestorven. Ik laat dat en ik heb dat laten zien in de doop. Ik kan de machten die mij proberen te verleiden, kan ik wijzen op mijn doop. Ik heb laten zien dat ik niet meer leef en dat ik niet meer aan te klagen ben. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. In de doop laat ik zien, ik doe wat u zegt. U bent Heer over mijn leven. In de doop laat ik zien, u hebt mij gekocht en betaald. U bent Heer over mijn leven. In de doop laat ik zien, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Het is mijn reddingsboei die mij er voortdurend bij bepaalt dat ik in gehoorzaamheid aan God wil leven. U bent Heer, u bent koning over mijn leven. De doop is niet slechts een symbool waarin je beleidt wat de Heer Jezus voor jou en in jou heeft gedaan. Vergeving van zonde. Natuurlijk is dat een heel belangrijk aspect. Maar ik heb soms met mensen wel eens de indruk van, nou, ik ben vergeven, ik heb vergeving van zonden ontvangen. Ik mag dat ook laten belijden in de doop. Klaar. Ik ben er. Nee, je bent getrokken uit het rijk van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon. Dat betekent, Hij is Heer, Hij is koning over jouw leven. De doop is het begin, de beginstap van discipelschap, zoals we in Matteüs 28, vers 19 hebben gelezen. Maakt alle volken tot mijn discipelen door hen te dopen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dus het is niet alleen maar een achteruitkijken in dankbaarheid voor wat hij voor jou heeft gedaan, maar ook het verlangen daarin uitsprekend van, ik wil dat u Heer bent over mijn leven. En ik wil mijn weg met u gaan. Ik wil aan de wereld laten zien dat u koning bent in mijn hart. Dat u regeert. In dit leven wil je dan goed doen. Je wilt iets weer spiegelen van de koning die komt. En dit betekent onder andere in zijn voetspoor gaan wat het lijden betreft. Is de doop belangrijk? Ja, heel belangrijk. Niet voor je eeuwig behoud, maar wel als reddingsboei die je er steeds weer doet herinneren dat je afhankelijk bent van de Allerhoogste. Maar in de doop geef je ook aan wie koning is over jouw leven. Er is heel veel strijd, ook in harten van mensen, over die doop. Moet ik die stap nu nemen? Moet ik die stap nu niet nemen? Kan ik het nog uitstellen? Hoe belangrijk is de doop? Ik kan me nog een verhaaltje herinneren van een Indiase jongen die in een boeddhistische omgeving tot geloof was gekomen. Nou, dat was nog tot daaraan toe, dat hij christen geworden was. Maar op het moment dat hij zich liet dopen, werd hij verbannen. Hoorde hij er niet meer bij. In de doop werd zo duidelijk die scheiding zichtbaar van het oude is voorbij. En het nieuwe is gekomen. En wat is het belangrijk om daar een statement in te maken. Het is een belijdenis allereerst naar de Heere zelf toe. Dank u wel, Heer. Ik laat het nu ook zichtbaar zien. Met u gestorven, met u opgestaan. Het is een getuigenis naar de gemeente. Ik hoor er ook bij. Ook ik ben gestorven, begraven en opgestaan. En in Christus een nieuwe schepping geworden. Maar het is ook een getuigenis naar de boze geesten in de hemelse gewesten. Dat je kunt zeggen, niet meer ik leef. Ik ben gestorven. Ik ben begraven. Mijn oude leven is er niet gedaan. Ik ben niet meer aan te klagen. Nee, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En we zouden dat een vreugde moeten geven om daar getuigenis van te geven in de doop. In de doop geef je aan wie koning is over jouw leven. Leef in afhankelijkheid van Hem. Een keuze voor de doop kan strijd met zich meebrengen. Maar de belofte staat, ik ben met je. Al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Dan ben je gelukzalig. En dat is genade. Zijn trouw duurt tot in eeuwigheid. Al laat de zon zich niet meer zien aan het einde van de nacht. Al wordt mijn lichaam niet voorzien van levenslust en kracht. Al ga ik door mijn zwaarste strijd, dan nog zing ik uw lof. Uw liefde duurt tot in eeuwigheid. Uw liefde laat niet los. En uiteraard is onze vervolging en ons lijden om Christus wil niet te vergelijken met broeders en zusters in Noord-Korea of in Iran of andere landen van vervolging. Maar toch, het kan ook in een bepaalde vorm bij ons aanwezig zijn. En dan zingen we, al kom ik in gevangenschap omdat ik in u geloof. Al neemt men mij het leven af en wordt mijn licht gedoofd. Al word ik dag aan dag verleid. U bent en blijft mijn God. Uw trouw duurt tot in eeuwigheid. Uw liefde laat nooit los. Amen. Zullen we dat ook met elkaar gaan zingen? Het lied wat we al een keer gezongen hebben vanmorgen, maar wat we nog een keer gaan herhalen. Al laat de zon zich niet meer zien aan het einde van de nacht. Al wordt mijn lichaam niet voorzien van levenslust en kracht. Al ga ik door mijn zwaarste strijd, dan zing ik uw lof. Uw trouw duurt tot in eeuwigheid. Uw liefde laat nooit los. Overgave zingen. Zullen we dat dan ook staande dan doen? ben u toegewijd. U bent mijn kracht, mijn rots. Toegewijd in doen wat de Heere zegt. U bent mijn kracht, mijn rots. Uw trouw duurt tot in eeuwigheid. Uw liefde laat nooit los. En zo mogen we gaan in die belofte. Ik ben met u. Alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Zullen we samen bidden en danken en dan ook bidden om de zegen. Liefdevolle Vader, we komen tot u om u te danken voor deze morgen. We danken u zo, Heere, dat we samen mochten zingen lofliederen tot eer van u. We danken u dat we uw woord mochten openen. Heer, over de doop, over datgene waar u zelf de opdracht toe gegeven hebt. Heer, en we willen ook bidden voor hen die in dit proces nog worsteling ervaren. Misschien moeilijk vinden om tot een keuze te komen. En misschien zijn het inderdaad wel omgevingsfactoren die daar een rol in spelen. Heer, u roept ons op om u meer lief te hebben dan mensen. Heer, u op de troon van ons leven. U koning over ons leven. U regeert in ons. O Heer, wilt u helpen om tot die beslissing te komen en los te laten. En op u te vertrouwen. U die gezegd hebt, ik ben met u. Wat er ook gebeurt, ik ben met u. Alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En het leven van een christen zal niet zijn zonder strijd. Heren, maar u bent erbij. U houdt ons vast. Uw trouw duurt tot in eeuwigheid. Heer, gaat u ook zo met ons mee in de week die voor ons ligt. Heer, u weet wat ons te wachten staat. U weet de dingen waar we mee bezig zijn, die we misschien erg moeilijk vinden of waar we misschien wat tegenop zien. Maar ook dan, Heer, willen we weer gaan met diezelfde belofte. Ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Heer, we willen bidden om uw zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Is met u allen en blijven met u allen. Totdat onze Heer Jezus Christus komt. Halleluja. Amen. Ja, zo zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. Wellicht zijn er mensen die vragen hebben. En misschien wel over de doop. Kom gerust naar me toe. Ik ga straks bij de uitgang staan om even mijn handen te schudden. Maar daarna is nog tijd en gelegenheid om misschien daar even over door te praten. Dus maak daar ook gebruik van. Of schiet een van de oudsten aan of andere mensen die je verder kunnen helpen. We gaan een slotlied met elkaar zingen. En dat is lied 402. Vader, Zoon en Geest, ik prijs u met heel mijn wezen, Heer. U die één in wezen zijt, is ons leven toegewijd.